gaan beginnen. Ons vertrouwde zondagschooluur. Alleen op een andere plaats als gewoon, nu in de kerk. Omdat het vandaag Pinksterfeest is. Ik heet u ook als ouders en belangstellenden hartelijk welkom, de luisteraars thuis ook, met ons zondagschooluur hier met alle kinderen samen. En ter opening van dit uur gaan we zingen Psalm 119, vers 3. O schonkt gij mij de hulp van uw geest. Tijdens dit zingen wordt er gecollecteerd. Eerbiedig handen samen en ogen dicht. Heren, want hoe zouden we anders tot u kunnen naderen? Het is toch alleen de grote eerbied waarmede we onze ogen kunnen sluiten voor u de Heilige, de Hoge God, aan onze handen kunnen vouwen. Heren, zo naderen we tot u en geef dan dat we tot uw troon mogen naderen, ook in dit uur. Heren, dan zijn we samengekomen om met elkaar het Pinksterfeest te gedenken. En wat is er dan nodig, u, Heilige God, dat u uw Heilige Geest ook in ons midden uitstort. Want wie zijn wij, jongens en meisjes, met een boos hart, wat voor u niet kan bestaan, maar wat alleen vernieuwd kan worden door uw Heilige Geest. En Heer, het is toch juist op het Pinksterfeest dat u toen uw Heilige Geest hebt uitgestort. U was gegaan naar de hoge hemel, naar uw huis, naar het huis des Vaders. En de discipelen bleven bedroefd achter. Maar u had een belofte gedaan dat u uw Heilige Geest zou geven. En die Geest die werkt tot aan de laatste dag. Wat een zegen, Heere. Maar de grootste zegen is als hij in ons hart komt, persoonlijk, in ieders hart, van ieder jongen, ieder meisje. Heere, dat is nodig, anders kunnen we u niet leren kennen. Zou u dan uw geest willen geven, ook deze middag, uw zegen. Heere, gedenk dan aan de kinderen die hier zijn. Geef ze, Heere, een hart om te luisteren. Geef dat er aandacht mag zijn. Wil u ook met de juffrouw zijn, die deze middag de vertellingen zullen houden. Heere, ook zij hebben uw hulp zo nodig. Doe het hen ervaren, voor hun eigen ook. Maar Heere, gedenk ook aan die kinderen die deze middag voor het laatst met ons samen zijn. Ze zullen afscheid nemen van de zondagsschool. Als ze eerlijk zijn, zijn ze misschien wel blij, want ze voelen zich groot en dan wordt er een periode afgesloten. Maar Heere, geef ook hetgeen wat we op de zondagsschool deze kinderen hebben voorgehouden, dat het hun leven mee mag gaan, dat uw woord de hoogste plaats in hun hart mag hebben. Gedank ook aan die samen zijn gekomen met ons om dit uur mee te maken. Zegen hen hier in de kerk en thuis bij de kerktelefoon. En geef dat het alles mag uitlopen op uw eer. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. De schriftlezing zal deze middag gedaan worden door Caroline Struik en Tineke de Bakker. Dan mogen die naar voren komen.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, woonden zich als vruchtige mannen van alle volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwamen de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij ontzetten zich allen en elkander, ziet zij niet alle deze die daar spreken, Galileërs, en hoe horen wij hen een iegelijk in onze taal in welke wij geboren zijn? Partes en de Medes en de Elamieten en de inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië. Het welk bij Cyrene ligt en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en weten twijfelmoedig zeggen de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En de andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn.
Goed zo, mogen jullie gaan zitten. God giet zijn heil op Pinksteren uit.
Thank you. stil eens. Horen jullie dat ook? Dat zingen? Luister. Jeruzalem, wat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Waar komt toch dat mooie zingen vandaan? Nou moet je maar eens kijken op de wegen rondom Jeruzalem. Daar lopen heel veel mensen en die zijn allemaal op weg naar Jeruzalem. En ze kijken zo blij. Het lijkt wel of er iets te vieren is. Ben jij ook zo nieuwsgierig geworden? Ik wel. Weet je, we zullen het dus aan iemand vragen die zo pas nog ook zo mooi gezongen heeft. Hij gaat net door de poort de stad in. Meneer, weet u misschien waarom het zo druk is in en om de stad? Wat is er toch aan de hand? Ja, maar natuurlijk weet ik dat. Want vandaag is het een heel belangrijke dag in Israël. Vandaag vieren wij het Pinksterfeest. 50 dagen na het paasfeest vieren wij het Pinksterfeest. Het feest der eerstelingen. En daarom wordt er zo gezongen. Maar meneer, wat betekent dat dan toch, het Pinksterfeest? Wat gebeurt er dan? Weten jullie dat niet? Hebben jullie dan niet gezien wat de meeste mensen bij zich hebben? Ik ook. Kijk, 2 broden heb ik bij me. En die zijn gebakken van de eerste tarwe van de nieuwe oogst. Want Pinksteren is ook een oogstfeest. Die broden, die ga ik in de tempel brengen. En die geef ik dan aan de priester. En de priester, hij gaat ze offeren. Als dank aan de Heere dat hij alles heeft laten groeien. Ja, want als de Heere zijn zegen niet gegeven had over de oogst, dan zou er immers helemaal niets gegroeid zijn. En weet je waar we ook aan denken met Pinksteren? Dat Mozes, dat de Heere door Mozes heel lang geleden zijn wet, de 10 geboden, gegeven heeft op de berg Sinaï, toen het volk Israël nog niet in Kanaan was. Toen heeft Mozes die 10 geboden moeten schrijven op de 2 stenen tafelen. Oh, dus daarom is het zo druk vanmorgen, zo vroeg al. Maar meneer, mag ik u nog iets vragen? U ziet er zo heel anders uit dan de meeste mensen die hier wonen. Komt u misschien niet hier vandaan? Want uw kleren zien er heel anders uit. En u spreekt ook een heel andere taal. Nou, dat heb je goed gezien en gehoord. Want ik kom hier ook niet vandaan. Ik kom helemaal uit Mesopotamië. En dat is heel ver weg. Daar woon ik. Maar ik ben hier naartoe gekomen om het Pinksterfeest te vieren. En die man daar, die komt uit Egypte. En die meneer, die komt uit Cappadocië. Hij komt ook elk jaar hierheen om een van de grote feesten en dus ook het Pinksterfeest te vieren. Ja, uit alle delen, uit alle landstreken, uit alle windstreken komen de mensen met het Pinksterfeest naar Jeruzalem. Uit de landen rondom de Middellandse Zee. Ja, zelfs uit Babylonië. Daar wonen ook Joden. Die zijn daar blijven wonen na de ballingschap. En uit Frigië en Pamfilië. Oh, uit zoveel volken komen de Joden naar Jeruzalem. En zie je daar die mensen? Dat zijn Jodengenoten. Proselieten, zo worden ze ook wel genoemd. Dat zijn heidenen. Die hebben zich aangesloten bij de Joodse godsdienst. Ze hebben zichzelf laten besnijden. Ja, ik heb het er graag voor over om zo'n verre reis te maken om het Pinksterfeest te vieren. Want ik ben een vrome Jood. Oh, ik zou niet graag een van de grote feesten overslaan. Maar kom, nu moet ik verder. Want over een poosje nog maar even om 9 uur, dan wordt het morgenoffer gebracht. En daar wil ik natuurlijk wel bij zijn. Kom, wij lopen ook maar verder. Door de nauwe straatjes van de stad Jeruzalem. Tussen al die mensen lopen we in de richting van de tempel. Maar dan, wat is dat voor een geluid? Wat hoor ik daar plotseling? Het lijkt wel of het hart gaat stormen. Ik hoor een geluid als van een geweldige wind. En het is in heel de stad te horen. Maar het is zo vreemd. Als ik om me heen kijk, dan is het in de natuur heel stil. Jullie weten het wel. Als het hart gaat waaien, gaat stormen. Dat heb je wel gezien de afgelopen tijd. Nou, dan zwiepen de takken van de bomen heen en weer. En soms dan breken ze zomaar af. En dan rukt en trekt de wind aan je kleren. Maar helemaal niets van dat alles. Het is helemaal stil. De bladeren van de bomen hangen stil. En het stof op de weg, het dwarrelt niet eens omhoog. Oh, alle mensen staan stil. En ze luisteren naar dat geweldige geluid. Waar komt het toch vandaan? Daar komt het vandaan. Uit dat huis, daar vlak bij de tempel. En alle mensen lopen op dat geluid af. En we gaan ook mee. En als we dan dicht bij dat huis gekomen zijn, dan zien we daar mensen naar buiten komen. Maar dan moet je eens goed naar die mensen kijken. Wat hebben die toch op hun hoofden? Het lijken wel vlammen. Ja, het zijn vlammen. Tongen zoals vlammen op hun hoofd. Maar pas op, dat is toch gevaarlijk. Vuur is toch heel gevaarlijk. Daar kun je je eigen toch aan branden. Maar het is zo vreemd. Ik ruik ook helemaal geen vuur. En moet je eens kijken. Die vlam, het verschroeit niet eens het haar van de mensen hun hoofden. En ik zie daar ook een bekende. Dat is toch Johannes, een discipel van de Heer Jezus. En ik zie daar ook Andreas. En ik zie Nathanael, Filippus en Petrus. Ze zijn er alle 12. Ook Matthias, die nog maar pas gekozen is in de plaats van Judas. Maar wat doen de discipelen en al die andere mensen daar in dat huis? Waarom zijn ze daar bij elkaar? Nou, dat zal ik je vertellen. Want 10 dagen geleden, toen heeft de Heer Jezus iets beloofd aan zijn discipelen. Toen is hij immers opgevaren, al zegenend, naar de hemel. En de discipelen, ze waren daarbij. Toen had de Heer Jezus beloofd dat hij hen niet alleen zou laten. Maar dat hij de andere trooster, de Heilige Geest, tot hen zou zenden. Die zou de lege plaats van de Heer Jezus op aarde gaan vervullen. En die zou de discipelen ook gaan helpen bij het grote werk wat ze moesten gaan doen. Want de discipelen hadden een opdracht gekregen. Ga dan heen en onderwijs alle volken en dopende. En breng aan alle volken het evangelie, de blijde boodschap. Maar had de Heer Jezus gezegd, mijn geest die ik verdiend heb door mijn lijden en sterven, daar moeten jullie op wachten in Jeruzalem. Jullie moeten bij elkaar blijven. En zo was de Heer Jezus heen gegaan. En de discipelen, ze hebben gehoorzaamd aan de opdracht van de Heere Jezus. Toen zijn ze naar Jeruzalem gegaan. En ze zijn elke dag, nu al 10 dagen lang, bij elkaar gekomen. Daar in dat huis, in die opperzaal, in het huis vlakbij de tempel. Wat hebben ze daar gedaan? Oh, ze hebben niet gesproken met elkaar over de dingen van alle dag. Zomaar over van alles en nog wat. Nee, jongens, ze hebben daar gebeden. Ze hebben daar hun handen gevouwen. Ze hebben de Heere gesmeekt om de vervulling van zijn belofte. Maar was dat dan nog nodig? De Heere, hij had hen toch beloofd dat de Heilige Geest zou komen. En wat de Heere belooft, dat doet hij toch altijd. Moesten ze daar dan nog om bidden? Ja, natuurlijk, want de Heere vervult alleen zijn beloften in de weg van het gebed. Toen hadden ze de Heere gesmeekt om de vervulling van de belofte van de Heilige Geest. Want ze wisten het wel, dat grote werk, dat kunnen wij niet uit onszelf doen. Daar hebben we de Heilige Geest toch zo voor nodig. En zo waren ze daar nu eendrachtig in saamhorigheid bij elkaar. Nee, nu hadden ze geen ruzie meer met elkaar over wie toch de meeste van hen zou zijn. Nee, ze waren daar vol liefde bij elkaar. En toen was daar plotseling dat geluid als van een geweldige gedreven wind, als van een orkaan. En toen zagen ze het ook bij elkaar, die tongen als van vuur, want het was geen echt vuur, op hun hoofden. En toen wisten ze het. Dit is nu hetgeen de Heer Jezus ons beloofd heeft. Dit is de uitstorting van de Heilige Geest. Hij is nu gekomen. En ze merkten het ook. Ja, ze voelden het in hun harten, want ze werden vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent dat ze hun hart helemaal vol werd van de dingen van de Heer. Ja, en toen konden ze niet binnen blijven, dat kun je begrijpen. Toen gingen ze naar buiten en toen moesten ze ook spreken van dat grote, grote wonder wat er gebeurd was. Maar waar spreken de discipelen dan over? Ze verkondigen, staat er in de Bijbel, de grote werken Gods. Wat zijn dat dan, de grote werken Gods? Ze spreken over het grote werk van de Heere in de schepping, dat Hij alles geschapen heeft. Maar ook nog meer spreken ze over het grote verlossingswerk, over de genade, over het verlossingswerk van de Heere Jezus, spreken ze tot de mensen. Hoe Hij gekomen is naar deze aarde om zondige mensen zalig te maken. O, ze loven en prijzen de Heere God voor al zijn werken. Maar het lijkt wel of al die mensen die daar staan begrijpen wat de discipelen, of ze het verstaan wat de discipelen daar vertellen en zeggen. Maar ik heb toch gezegd dat er heel veel vreemdelingen in Jeruzalem waren die een heel andere taal spraken. Hoe kan dat dan? Nou jongens, de Heilige Geest geeft in het hart van de discipelen wat ze moeten zeggen. En dat verstaat iedereen. Alle buitenlandse mensen die daar zijn, van buiten Israël, die horen nu precies wat de discipelen daar zeggen. En ze zijn helemaal verbaasd. Wat wil toch dit zijn, zeggen ze tegen elkander. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Wat heeft dit toch te betekenen? O, daar weten sommige mensen wel een antwoord op. Hoor maar. Jullie moeten niet luisteren naar deze mensen. Luister maar niet naar hen, want je ziet toch wel dat ze dronken zijn. Dat ze veel te veel wijn op hebben. O jongens, daar zorgt de duivel voor. Want daar waar goed van de Heere gesproken wordt, daar zal de duivel altijd proberen dat kapot te maken. Dat werk bespottelijk te maken. En zal dat dan gaan lukken? Gij Joodse mannen en allen die te Jeruzalem woont, luister toch naar mij. Het is Petrus. Hij is naar voren gekomen. En helder en krachtig klinkt daar zijn stem. En vrijmoedig staat hij daar. O nee, nu is hij niet bang en bevreesd, zoals 7 weken geleden. Nee, nu verloochent hij zijn meester niet. Hoor het maar. Weten jullie dan niet wat jullie profeten door de geest geleid gezegd hebben in de Bijbel? Weten jullie dan niet wat de profeet Joël voorspeld heeft? Dat God van zijn geest zal uitgieten op alle vlees. Dat God zijn geest zal geven op allerlei mensen. Op Joden, maar ook op heidenen. Op jonge mensen, op ouderen, op jongens en meisjes, op slaven, op vrije mensen. Dat is hetgeen jullie nu hier horen. Dat is nu heden gebeurd. En daarom zijn deze tekenen, dit geluid als van de stormwind en die vlammen, die tongen als van vuur er. Dat is het teken dat de Heilige Geest nu gekomen is. De Heer Jezus, hij had het al aan ons beloofd. Hij had beloofd dat hij zijn geest zou geven. Die Jezus van Nazareth, die zoveel wonderen onder u gedaan heeft. Die Jezus, die jullie aan het kruis genageld hebben en gedood. Maar die ook is opgewekt. Ja, hij leeft, want de dood kon hem niet vasthouden. En wij zijn er getuigen van geweest dat hij is opgestaan, want hij is ons verschenen. En wij weten dat hij nu in de hemel zit aan de rechterhand van zijn vader. Daar zit hij nu. En dat is nu wat jullie horen. Hij heeft uitgestort van zijn geest. Oh, en stil hebben de mensen geluisterd. En kijk eens, veel van die mensen hebben tranen in hun ogen. Oh, en ze slaan de hand voor de mond. Want ze zijn zo erg geschrokken. Ja, ze zijn heel erg verdrietig geworden. Hebben zij de Zoon van God gedood? De Messias, die waarlijk de Zoon van God is? Oh, nu zien ze wat een erge zonde ze gedaan hebben. En nu zien ze ook dat ze nog dagelijks de Heere verdriet doen door hun zonden. O, deze mensen, ze zijn verslagen van hart. Nee, deze mensen spotten niet, want de Heilige Geest is in hun hart gekomen. En daarom zijn ze zo bedroefd geworden. De Heilige Geest, hij laat het hun zien dat ze zalig moeten worden. Dat ze de Heere Jezus nodig hebben. O, maar kan het nu voor hen ook nog wel? Jongens, en dan zeggen ze het tegen de discipelen. Mannen, broeders, wat moeten wij toch doen? Je hoort het, dat de Heilige Geest zijn werk in hun hart doet. O, dat hoor je nu altijd. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar dan mag Petrus, geleid door de Heilige Geest, die mensen ook gaan vertellen dat het nu nog goed kan komen tussen hen en de Heere. Dat er nog een weg terug is voor hen die zich van de Heere afgekeerd hebben. En ernstig spreekt hij opnieuw tot hen. Bekeer u toch tot God. Keer u toch naar hem om. Als jullie je zonden oprecht aan de Heer belijden, dan wil en dan zal hij ook jullie zonden vergeven. Ook al is het nog zo erg met jullie. Juist voor zulke zondige mensen is de Heer Jezus immers naar deze aarde gekomen. Voor zulke zondaren heeft hij immers zijn bloed gegeven, zijn leven op Golgotha. En dan gaat de Heilige Geest, oh wat een wonder, dan gaat de Heilige Geest die woorden van Petrus in het hart van die schuldverslagen mensen brengen. En dan mogen ze gaan geloven dat de Heere hun zonden werkelijk vergeven wil en zal. Oh, dan mogen ze ook gaan geloven en dat doet de Heilige Geest. Hij geeft hen liefde tot de Heere Jezus Christus als zaligmaker in het hart. Dat doet de Heilige Geest altijd. Eerst geeft hij berouw over de zonde in je hart. Maar dan geeft hij ook geloof in de Heere Jezus Christus. Hij gaat naar hem heen wijzen. Wat machtig is toch het werk van de Heilige Geest. Net zo krachtig als de stormwind die alles omverblaast. Net zoals het vuur wat zuivert en reinigt. Ja, want de Heilige Geest is ook God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De drie enige God. Zo machtig is de Heilige Geest. O, de Heilige Geest kun je niet zien. Je kunt de wind ook niet zien. Maar je kunt hem wel horen. En je merkt het ook. En zo merk je het ook als de Heilige Geest het woord brengt in het hart van een zondaar. Want dan maakt hij je gewillig om de Heere te dienen. Dan geeft hij je liefde tot de Heere. En dan schrijft de Heere zijn wet in je hart, zijn 10 geboden. Dan ga je ook willen wat God wil. Kom nu maar, zegt Petrus. Dan mogen jullie gedoopt worden als teken dat de Heer werkelijk jullie zonden vergeven heeft. Als teken dat de Heere nu de schuld die jullie zouden moeten dragen, dat de Heere Jezus die gedragen heeft aan het kruis op Golgotha. O, en dan moet de duivel zijn prooi loslaten. De Heilige Geest, hij is immers veel sterker dan de duivel. Gelukkig maar. O, en dan krijgen de discipelen het toch druk. Want kijk eens, wel 3000 mensen komen naar de discipelen toe om gedoopt te worden. Dat is veel. Die kunnen hier allemaal niet in de kerk. Daar hebben we wel 6 zulke gebouwen voor nodig. Wat is dat een groot wonder? Het Pinksterwonder. En dan mogen al die mensen, als ze hun zonden beleden hebben, gedoopt worden in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Na 2 dagen, dan is het Pinksterfeest weer afgelopen. Dan gaan al die mensen naar huis. Maar ze hoeven niet alleen. Nee, want de Heilige Geest gaat met hen mee. De Heer Jezus had het gezegd, ik zal u de trooster geven. En die zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. De Heilige Geest komt niet zomaar af en toe op bezoek bij zijn kinderen. Nee, hij woont in hen. Voor altijd, als de Heilige Geest in je hart gekomen is, dan gaat hij nooit meer weg. Dan zal hij in al de waarheid leiden. Dan moet toch diepe eerbied en verwondering ons hart vervullen. Want de Heilige Geest, die in zo'n onheilig hart wil wonen, dat is toch een groot wonder. En toch wil de Heilige Geest dat doen. Ja, hij wil het graag doen. Hij wil wonen, woning maken in zo'n zondaars hart. Om daar zijn reinigend en heiligend werk te doen. Ik zei het al, de duivel moet dan wijken. Gelukkig maar. En dan gaan al die mensen naar huis, zo zei ik al. Die man uit Mesopotamië, hij gaat ook naar huis. En wat denk je? Hij kan natuurlijk niet zwijgen, dat kun je begrijpen. Hij gaat vertellen over dat wonder wat gebeurd is in Jeruzalem. Hij gaat vertellen over dat grote wonder wat gebeurd is in zijn hart. En zo wordt hij en al die andere mensen, al die 3000, ze worden getuigen van de Heer Jezus Christus. Ben jij dat ook al? Woont de Heilige Geest ook al in jouw hart? Dat kan, want dat wil de Heere ook geven. De Heere heeft het gezegd in de Bijbel. Wie hem ernstig en oprecht zullen bidden om zijn Heilige Geest, ja, die zal hij de Heilige Geest ook geven in het hart. Dan zal hij ook in jouw hart komen wonen. En dan zul jij er ook niet van kunnen zwijgen, van dat grote werk wat de Heere dan doet in je leven, dan zul jij ook de Heere de eer weer willen geven. Ja, dan zul jij het ook zo van harte meezingen. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest, de Trooster, de drie enige in zijn troon. Dat gaan we ook samen zingen. Ere zij aan God de Vader.
Trooster gekomen door juffrouw Helene. En daarna zingen we aansluitend: Heer, ik hoor van rijke zegen.
Trooster is gekomen, Jezus ging van de aarde heen. Jezus, van u opgenomen, liet, o kerk, u niet alleen. De beloofde werd gezonden en de kracht uit God kwam neer. Het past ons juichend keer op keer zijn verschijning te verkonden. Heden is het Pinksterfeest, looft en dankt de Heilige Geest.
Thank you. Gaan jullie mee? Dan gaan we een hele verre reis maken. We moeten zelfs helemaal met het vliegtuig. We moeten helemaal naar Ecuador. Dat is ver weg. Dat ligt in Zuid-Amerika. Thuis moet je het maar eens opzoeken op je programma waar dat helemaal ligt. Maar waarom moeten we dan zo heel ver weg? Luister maar. Voordat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, heeft hij zijn discipelen 2 opdrachten gegeven. De eerste is, ze moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En die andere opdracht, ze moesten gaan prediken daarna. Predik het evangelie aan alle creaturen. Ga dan heen, onderwijst alle volken. Gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, heel dichtbij, in geheel Judea, wat verder weg, en tot aan de uiterste der aarde. Dat is heel erg ver weg. Die opdracht was voor de apostelen. En dat hebben ze gedaan. Maar die opdracht geldt ook nu nog voor de kerk. Voor de mensen die de Heere hebben leren kennen. Daarom gaan wij nu zo ver weg. Want de zending is ook naar Ecuador gegaan. Daar hebben ze een heel klein kerkje gesticht. Heel klein, maar dat is niet erg. Want het woord van God wordt er verkondigd. En als dat gebeurt, is de Heilige Geest er ook. En dan gebeuren er wonderen. Van zo'n wonder gaan we straks horen. Maar kom, we zijn er bijna. We gaan landen met het vliegtuig. We komen in een grote stad. Guayaquil. We stappen uit en we lopen door het centrum. Wat een grote huizen staan hier en wat veel winkels. Hier wonen rijke mensen. Maar we moeten nog verder. We moeten naar de rand van de stad. Daar zijn de huisjes klein. Ze staan dicht bij elkaar. Ze zijn gemaakt van golfplaten of van bamboestokken naast elkaar. Soms, maar is er maar eentje van steen. En de straatjes zijn smal. Hier zijn de mensen niet rijk, hier zijn ze arm, dat kan iedereen zien. En kijk, daar staat dat kerkje, aan de rand van die wijk. Een sloppenwijk noemen we dat, waar zulke arme mensen wonen. Maar we moeten nog een klein stukje verder. Het wordt licht. De dag breekt aan. En alle geluiden worden ook wakker. Hoor maar, ik hoor kinderen roepen om eten. En ik hoor kippen kakelen. En een varken knorten. En loop zomaar door de straat. Kijk, in dat huisje moeten we zijn. Daar woont Francisco. En hij wordt wakker van al die geluiden. Oei, is het al zo licht. Hij wilde nog wel vroeg uit bed gaan. Want... ja, hij voelt het meteen weer als hij wakker is. Dat nare gevoel van al die zorgen die meteen weer op hem afkomen. Moeder is ziek en hij is helemaal alleen hier in huis. En hij wil hard gaan werken, want hij moet geld verdienen. Wat lijkt het lang geleden dat hij samen met zijn vader rijstplantjes ging poten. En voor de paarden ging zorgen. Toen zei vader, we gaan naar de stad. We gaan naar Guayaquil. Hier kan ik niet genoeg verdienen. Misschien wordt het daar beter. Dat doen veel meer mensen. En ze gingen. Maar werd het beter? Het was moeilijk. Vader vond wel werk. En een poosje later kreeg ook moeder een baantje. Ze ging eten koken en de was doen voor een rijke mevrouw. Maar steeds zei vader, we doen ons best hoor. Misschien kunnen we over een poosje sparen en dan kunnen we weer terug naar ons eigen huis. Ja, het werd anders, maar wel heel anders dan Francisco dacht. Op een dag kwam vader niet thuis. Hij liet moeder zomaar in de steek en Francisco. Francisco was boos. Dat gebeurde vaker, dat weet hij wel van jongens uit de klas. Maar zijn vader zou dat niet doen. Het gebeurde wel. Hij bleef alleen met zijn moeder. Moeder werkte nog harder. En Francisco probeerde het te helpen. En toen werd moeder ziek. Ze moest zo hoesten. Ze probeerde van alles dat het beter zou worden, maar het werd niet beter. Op een dag kwam Francisco thuis uit school. Toen was het huis leeg. Er lag een briefje. Moeder is naar het ziekenhuis. Ga maar naar oom Carlos. Naar oom Carlos. Nee, dacht Francisco. Daar ga ik niet heen. Ik ben al 11 jaar. Ik ga zelf werken. Ik ga zelf wel verdienen voor mijn eten. En om medicijnen te kopen voor moeder. Want dat stond er ook op. Dat moet je zelf betalen. En die zijn heel duur. De volgende dag ging hij naar school, naar de juf. Hij zei, juf, voorlopig kom ik niet op school, want ik moet werken en mijn moeder is ziek. Maar wat was dat ook weer moeilijk. Hij probeerde het wel, geld verdienen. De ene dag lukte dat een beetje, de andere dag wat minder. Maar hij moest ook eten kopen. En wat kost dat toch veel? Nou, Francisco, ben je nou alweer aan het dromen, zegt hij tegen zichzelf ineens. Ik hoor de bel al van de waterwagen en nou lig je hier nog. Kom op, uit bed. Gauw loopt hij naar het watervat, plonst wat tegen zijn gezicht. Zo, nou, aankleden hoeft hij niet, want hij heeft maar één stel kleren. Daar slaapt hij in en daar leeft hij in. Gauw op pad, naar de hoofdweg. Oh, nog wat geld meenemen. Oei, nog maar $3 in het doosje. Ja, hij neemt alles maar mee. Dat heeft hij nodig. Hij is van plan om snoepjes te gaan kopen. En die gaat hij straks in het centrum verkopen. Na een kwartiertje komt hij glunderend de supermarkt uit. Dat was boffen. Die mevrouw die voor hem was bij de kassa, wilde zijn snoepjes betalen. Dat is een prachtig begin. Zo, nu op het eind lopen en dan met de bus naar het centrum, want dat is veel te ver om te lopen, dat kostte veel tijd. Zo, nou gaat hij beginnen. Dit is een mooi plekje, hier is het druk. Caramelos, caramelos, dos por 5 centavos. Caramelos. Hij prijst zijn koopwaar aan. Snoepjes, 2 voor 5 cent. Zijn stem klinkt helder door de drukke straten. Kijk, daar komt al een klein meisje aan. En heel verlegen zegt ze, dos caramelos, por favor. 2 snoepjes, alstublieft. Kom maar, zegt Francisca. Francisco, zoek maar 2 lekkere uit. En even later huppelt het meisje vrolijk weer weg. Hey Chico, wat kosten jouw snoepjes? Hey vriend, daar komt een meneer aan. 2 voor 5 cent, meneer. Ja, en die hele zak? Ja, dan moet ik even tellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. En hij noemt het bedrag wat de meneer moet betalen. Is goed hoor, geef de hele zak maar. Dan heb je ook een goede dag. Hey, ineens is de voorraad op. Dat gaat prachtig. Nou moet hij weer overnieuw naar de supermarkt. Weer nieuwe voorraad kopen, want de dag is nog lang niet om. Om 4:30 moet hij toch echt naar huis gaan, want het is nog een hele reis naar huis. Als hij weer terug in de bus zit, voelt hij wel hoe moe hij is. Maar ook blij. Want in zijn zak zit een heel zakje met geld. Hij bedenkt wat hij allemaal kan kopen voor dat geld. Natuurlijk eerst medicijnen voor moeder. En wat fruit. Ja, en eten, want zijn maag rammelt. Hij heeft heel de dag nog niks gegeten. Wat zal moeder blij zijn? Morgen mag hij naar haar toe. Hij mag niet vaak. Maar 1 zondag in de 2 weken mag hij op bezoek. Dan mogen de kinderen komen. Maar morgen is het zover. En dan kan hij moeder blij maken. Ze zal zeggen, zie het, jij bent al 11. Jij bent een flinke jongen. Jij kan moeder goed helpen. Zo, hier moet hij de bus weer uit. Nog een stukje lopen. Hé, Francisco. Ik heb je heel de dag gezocht. Daar komt Roberto aan, zijn schoolvriend. We wilden gaan vissen en daar zochten we jou voor, maar waar was je? Ja joh, ik moet toch werken? Oh ja. Hé, ging het? Oh, het ging fijn. Ik heb veel verdiend. Wil je het zien? Ze gaan een beetje naar de kant van de weg. We kijken eventjes rond. Is de kust wel veilig? Ja hoor. Kijk eens. Oh, wat veel. Joh, wat fijn. Wat zal je moeder blij zijn. Hoe heb je dat gedaan? En hij vertelt het hele verhaal. Hoe het gegaan is. En dan stopt hij gauw het zakje weer in zijn broekzak. Ah, oei. Net te laat. Want daar... Om de hoek van de straat komt een groepje jongens aan. Grote jongens. En hij ziet het. Dat is zo'n straatbende. Kon hij nu maar weglopen? Het is al te laat. Met een paar grote stappen staan de jongens vlak voor hem. En de leider doet een stapje dichterbij. Zo, kleintje. Geef maar wat jij daar in je zak stopt. Francisco doet zijn mond open om te protesteren, om te zeggen, nee, mijn moeder en ik moet nog eten en... Geef, zegt hij streng, want anders... Oh, wat schrikt Francisco. Met bevende handen pakt hij het zakje snel uit zijn broekzak en geeft het zo in die uitgestoken hand. En soef, soef... Daar zijn ze weg, die jongens. Daar staat Francisco. Alleen. Roberto is zo geschrokken dat hij weggevlucht is. En daar staat Francisco. Daar staat Francisco alleen. Heel de dag voor niks gewerkt. Zijn broekzak is leeg. Oh, wat gemeen. Wat gemeen, denkt hij. En in een droom loopt hij gauw naar huis en valt op zijn bed. En hij huilt van boosheid en van verdriet. Alles voor niks. Niks meer over. Die gemene jongens. Hij wist het wel, nooit werken ze. Ze doen geen schoenen poetsen op straat. Ze doen geen snoepjes verkopen of koffers sjouwen. En altijd hebben ze geld. En nou heeft hij niks meer. Wat zou moeder wel zeggen morgen? Nee, ze zal niet boos zijn. Ze zal verdrietig kijken en zuchten en zeggen, jongen, misschien wordt alles nog eens beter. Francisco gelooft het niet meer. Het wordt nooit beter. Vader beloofde het vroeger ook. Nou, wat zie je ervan? Niks. En van verdriet en van moeheid valt hij in slaap. De volgende morgen is het al 11 uur als zij wakker wordt. Hé, wat hoort hij? Hij hoort op de deur kloppen. Francisco, ben je thuis? Nog een keer, Francisco. Gauw staat hij op, doet de deur open op een kiertje. En ziet de mevrouw staan. Oh nee, buurvrouw Esther. Hij heeft geen zin om met buurvrouw Esther te praten. Dat is helemaal geen aardige vrouw. Die doet altijd lelijk. En hij wil zachtjes de deur weer dicht doen. De buurvrouw doet net of ze dat niet ziet. En ze zegt, Francisco, mag ik binnenkomen? Ja, wat moet hij? Dan doet hij de deur maar open. En even later zitten ze samen aan het tafeltje. Francisco daar helemaal. Een beetje nors gezicht. Een beetje boos. En daar de buurvrouw. De buurvrouw kijkt heel vriendelijk naar hem. Ze zegt, joh Francisco, vanmorgen was ik in de kerk. Je weet wel, dat kerkje aan het begin van de wijk, waar die Nederlandse zendeling werkt. Die is daar dominee. En ik hoorde van Roberto, die komt daar ook altijd in de kerk, dat weet je misschien wel. Ja, dat heeft hij wel eens verteld, dat is waar. Toen zei hij nog, kom ook een keer joh. Nee, zei Francisco, dat kan niet. Ik moet werken, ik moet er geld verdienen. Maar Roberto vertelde vanmorgen tegen mij wat er gisteren gebeurd is. Joh, wat erg voor je. Ik ben zo geschrokken. Ik vind je altijd zo dapper dat je je moeder zo goed helpt. En nu dit. Na de kerk ben ik naar de zendeling gegaan. En toen hebben we ook gepraat met de juffrouws van de zondagsschool. En toen hebben we besloten dat we jouw eten betalen. En ook de medicijnen voor jouw moeder. Francisco's mond valt open van verbazing. Hè? Is dit die buurvrouw die altijd lelijk doet? Is dit buurvrouw Esther die toen een keer, toen zijn moeder iets moest lenen, zei, oh nee, je moet maar voor jezelf zorgen. Is dit die buurvrouw die zijn hondje een keer een schop gaf, omdat hij bij haar op het binnenplaatsje liep? Buurvrouw Esther kijkt hem glimlachend aan. Zal ik eens raden wat jij denkt? Jij denkt, is dit die buurvrouw die nooit aardig kan doen? Ja, knikt Francisco, ja. Dat denkt hij. Hey, luister eens, Francisco. Dan zal ik proberen om het aan jou uit te leggen. Dat vertelde ik al, hè, dat ik naar die kerk ging daar zo. Daar ga ik al een hele poos. En joh, daar heb ik iets mogen vinden wat mijn hele leven veranderd heeft. Francisco luistert als buurvrouw Esther vertelt. Ze vertelt over de Bijbel. Ze vertelt over haar verdriet, over al die verkeerde dingen die ze steeds heeft gedaan. En over die boosheid die in haar hart woont. Ze vertelt ook dat ze heeft mogen horen over de Heer Jezus die gestorven is aan het kruis om te betalen voor zondige mensen. Francisco, zo komt het dat ik niet meer ben zoals vroeger. Hij, de Heere, heeft mijn leven veranderd. En nu wil ik zo graag leven zoals Hij het wil. Ik wil Hem geen verdriet meer doen door mijn zonde, door mijn boze dingen. En dat is zo erg, het gaat elke keer weer mis. Maar dan is God zo genadig en zo goed dat Hij het mij weer wil vergeven. Francisco knikt. Ja, hij begrijpt niet alles. Maar hij begrijpt wel heel goed dat buurvrouw Esther heel anders is geworden als vroeger. En hij begrijpt ook dat dat komt door die Heere Jezus, van wie hij nog nooit had gehoord. Hij denkt na. Opeens vraagt hij het. Zeg buurvrouw, als de Heere Jezus in je hart komt, heb je dan ook geen honger meer? En heb je dan ook geen verdriet meer? De buurvrouw moet daar ook even over denken. Nee, Francisco, zo is dat niet. Nee. De honger kan gewoon blijven. En verdrietige dingen blijven ook. En toch wordt het anders. Want dan is het niet meer zo heel erg belangrijk. Het belangrijkste blijft toch dat het vrede is in je hart. Ze praten nog een poosje. Dan staat de buurvrouw op. Hé, Francisco, over een half uurtje dan gaan we eten. Kom jij soms ook bij ons eten? En zullen we dan daarna samen naar je moeder gaan? Ja, knikt Francisco blij. Dat is fijn. Oh, wat is hij blij. Nu kan hij weer lachen. Gisteren dacht hij nog dat het nooit anders kon worden. Maar nu, oh, wat een verrassing. Hij is vast van plan om nog veel meer te weten te komen. Over die God. Over die geest. Over die Heere Jezus. Die het hart zelfs van buurvrouw Esther zo kon veranderen. We gaan zingen Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, dees en die is daar geboren.
Aan het eind van ons zondagsschooluur. Alleen vanmiddag lees ik nog wat anders. Afscheid van. En dan staat er Jonathan de Geus, Linda Groeneveld en Wietse Valerius. Of die naar voren willen komen. En dan zal ouderling Baan de Bijbel aan jullie overhandigen.
Zo kinderen, daar staan jullie nou. Heb je er al een beetje naar verlangd? Vast wel, ik zie dat al. Ze knikken. Jij bent een beetje zenuwachtig, dat zie ik al. Dat hebben ze ook wel eens, hè. Ja, want dan staan ze natuurlijk zomaar voor in de kerk en dan al die mensen die kijken naar je. Maar ik denk toch wel dat je het fijn vindt dat je nu hier kan staan. Je hebt al jaren op de zonderschool gezeten, hè, van je vierde tot je met 11, 12e jaar. Heel veel mogen horen en ik hoop dat je ook heel veel hebt mogen leren. Maar dan komt er toch een tijd dat je van de zonderschool af mag. En dat staat ook in de Bijbel. Dus overal is er een tijd van en een tijd voor. Het is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Het is een tijd dat je blij mag zijn en er is ook wel eens een tijd dat je verdriet krijgt. Het is een tijd dat er gezaaid wordt, geplant wordt. Een tijd dat je mag oogsten. En ik zou dus nu ook zo wel kunnen zeggen, er is een tijd om naar de zonderschool te gaan. En er is ook dan een tijd om van de zonderschool af te gaan. En dat is nu aangebroken. En nu sta je hier. Jullie zijn de oudsten van de groep geweest. Vanmorgen heb je hier gezeten en daarnet ook gezeten, al heel veel jaren. Nu mag je hier staan. Maar weet je dat jullie ook eens hier of in een andere kerk wel eens vooraan gelegen hebben? Daar moeten we even over nadenken. Ja, op de armen van vader of moeder. Toen was je nog zo'n heel klein hummeltje. En toen bracht vader, moeder je al hiervoor in de kerk. En dat heb je ook wel eens gezien. Daar staat hier een doopvond. En toen jullie op de armen van vader of moeder hiervoor in de kerk, daar op die armen lagen, toen heeft de Heere wat gezegd. De Heere die is gekomen, ook tot jou, tot jullie. En toen heeft de Heere gezegd, Jonathan de Geus, ik wil jouw God zijn. Linda Groeneveld, geef mij je hart. Wietse Filerius, je behoort mij toe. Dat is wat. Zo klein, toen kwam de Heer al naar jullie toe. En nu ben je al zo groot geworden. En dan mag je eens terugkijken. Wat is de Heer goed voor jullie geweest, zeg. Ja, toch? Nou, of ga je zeggen van, nou, ik heb toch wel wat aanmerkingen. Daar geloof ik niks van. De ouders hebben ook wat beloofd. De Heere heeft beloofd. De ouders hebben beloofd. En een van de dingen die de ouders beloofd hebben, dat was dat als jullie groot zouden mogen worden, dan zouden ze jullie gaan vertellen wie de Heere is. En ze hebben ook beloofd dat ze je in het woord van de Heere zouden willen onderwijzen en ook willen laten onderwijzen. Dat is in de kerk, dat is op de zonderschool en dat mag strakjes op de vereniging, op de catechisatie. Wat is de Heere goed voor jullie, voor ons allemaal geweest? Dan heeft het ons aan niks ontbroken. Ja, misschien wel aan dankbaarheid. En nou kijkt de Heer ook in jullie hart. Of nou iets van dank mag worden gevonden. Ik kan dat niet zien, maar de Heer wel. Het is vandaag Pinksterfeest en de juffrouw heeft het ook verteld. Pinksterfeest was vroeger een oogstfeest. En dan waren de mensen heel dankbaar dat God alles had laten groeien. Nou is het vandaag ook Pinksterfeest. En het is eigenlijk ook een beetje dankdag. Dankdag voor jullie dat je hier nou mag staan. Maar we weten ook, Pinksterfeest, en dat hebben we vanmorgen gehoord en vanmiddag nog een keer in de kerk, de Heilige Geest is uitgestort. Die geest, die hebben jullie, die hebben nou alle mensen, die hebben nu allemaal nodig. Die geest die leidt in alle waarheid. Zonder die geest, dan gaat alles fout. Bid daar maar veel om. Heere, schenkt u mij ook de Heilige Geest, dat die mij leidde. Er is nog meer gebeurd, hè? De Heilige Geest werd uitgestort. Toen is dat ook gebeurd wat de Heere gezegd heeft. Als nou dat feest, de Heilige Geest uitgestort is, dat feest geweest, dan moeten jullie apostelen, jullie mensen, strakjes de grenzen over. En dan moet je dat woord overal gaan vertellen. En dat hebben de discipelen, de apostelen gedaan. Ze zijn in Europa gekomen. En uiteindelijk is dat woord ook in Nederland gekomen. Mensen hebben de Bijbel mogen opschrijven. De Bijbel is gedrukt en nou liggen er daar 3 Bijbels die liggen op jullie te wachten. Dat heeft de Heer ook allemaal zo willen leiden. Wat is die God waard voor jullie, voor ons allemaal om gediend, geëerd, geprezen te worden. Ik hoop dat dat ook jullie gebed steeds zou mogen zijn. Heere, vat gij nu mijn beide handen en leid gij me nu aan uw hand. Dan alleen komt het goed. Linda Groeneveld, kom maar. Alsjeblieft. Ja, daar staat ook een tekst. Die zal ik ook even oplezen. Dat heb ik bij jou niet gedaan. Dat vind ik toch wel fijn om dat even hardop te lezen. Daar staat bij Linda Groeneveld geschreven: ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Jonathan de Geus, mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden. Wietse Filerius, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Dan willen we deze 3 jongelui toezingen. Wat u op het programma ziet staan, Psalm 146, het 3e vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Psalm 146, vers 3. Voordat ik met dankgebed zal eindigen, wil ik toch nog iets zeggen. Voorzitter en allen die bij de zonderschool betrokken zijn, week in, week uit hebben jullie je ingezet voor de kinderen. Daar zijn voorbereidingen voor nodig. En als we nou terugkijken, kerstfeest, Pasen, Pinksteren. Jullie hebben heel veel werk verzet. En ik denk dat ik een tolk mag zijn van de gemeente om jullie daarvoor te danken. Hartelijk dank voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben, voor de kinderen. En ik hoop dat de Heere jullie daar ook zijn zegen over zou willen geven. En dat datgene wat jullie mochten brengen, al zo vele malen ook door de Heere met zijn zegen mag worden achtervolgd. En dat de kinderen, als ze nou later daar nog eens aan mogen terugdenken, daar ook nog met dankbaarheid aan mogen denken wat zij hier in Middelharnis de zonderschool hebben gehoord. De Heere zegenen jullie en je arbeid. En we zullen ook in het gebed de Heere daarvoor dank zeggen. Allemaal jongens en meisjes, handen samen. Dan gaan we nu danken. Getrouwe God in de hemel, wat zijt gij goed voor ons geweest. Dat we hier samen, jong en oud, bij elkaar konden zijn. Om te luisteren. Te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen had. Naar de betekenis van het Pinksterfeest. En naar wat dat gaat, wat er dan gaat gebeuren als gij in het hart intrek gaat nemen. Dan gaan er zoveel dingen anders. Ja, dan gaat alles anders worden. Heren, wat zou dat heerlijk en rijk zijn als wij dat in ons eigen leven ook mogen ervaren. De leiding, de hulp van uw geest. En dat al dat oude wat aan de wereld vast zou kunnen binden, dat dat verandert en dat het een leven mag worden in uw dienst. Tot eer van u. Daar hebt u recht op. Heere, schenk ons dat. Wij spreken ook onze dank uit voor alles wat gij gaf middels de meesters en de juffrouws op de zonderschool. Dat gij ze de bekwaamheid gaf. Dat gij ze ook de vreugde gaf om al dat werk te mogen doen. Wilt u het werk met uw zegen bekronen en hen iedere keer opnieuw in diepe afhankelijkheid van u leren wat nodig is om te kunnen vertellen. Leren hoe ze het moeten doen. Kon het zijn, Heere, tot eer van uw naam. We belijden onze zonden. Doe gij van ons wat verkeerd en gebrekvol is. Zegen gij ook de ouders. Helpt u ze thuis. Want ook thuis, Heere, dan moet er toch van u worden verteld. Dan moet er ook een voorleven zijn. De dingen die naar de godzaligheid zijn. Ook de ouders hebben destijds hun ja-woord gegeven. Als ze het in eigen kracht moeten doen, dan is het een verloren zaak. Maar we mogen weten dat er is een biddende hoge priester die ook weet van al de noden die er in de gezinnen met de kinderen kunnen zijn. Heere, zegen gij vaders en moeders en helpt u ze bij de opvoeding. Geef ons ook verder nog een fijne, een gezegende dag. Ook als we straks nieuw mogen gaan luisteren naar uw woord, uw getuigenis. Geef uw dienstknecht wat daar dan voor nodig is. Ja, Heere, doe ons delen in dat heil wat met Pinksteren door uw geest is gegeven. Breng ons weer veilig op de plaats waar we naartoe moeten. En zegen ons bij voorduur. Redenen, Heere, kunt u alleen maar nemen uit uzelf. Als wij op ons zien, Heere, dan is er niets. Dan staan we met zondige, lege handen voor u. Daarom delg gij uit al onze overtredingen en hoor ons om Christus wil. Amen.
Ouderling Baan, dank voor uw woorden gesproken tot de kinderen en tot de leiding van de zondagsschool. En tot slot gaan we zingen op Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebied de Heer zijn zegen. Daarna graag nog even de kinderen zitten totdat alles is uitgedeeld. En de oudsten die afscheid nemen worden nog verwacht in de consistorie. U allen hartelijk dank voor uw belangstelling. Ik wens u allen nog gezegende Pinksterdagen toe. Hier aan thuis. En dan nu Psalm 133, vers 3.